lichaam voert.
Op welk lichaam, voertuig of voertuigen hebben de astrologische werkingen vooral effect op het stoffelijk of het levenslichaam, eventueel astrale?
Astrologische werkingen hebben natuurlijk invloed op het stoffelijk lichaam en dus indirect op het levenslichaam. En wat het astraal betreft, nou ja, dat lelijke gezicht maak je ook bij je eigen gedachten, dus dat zal ook wel licht beïnvloed worden. Maar de hoofdinvloed is op de materie.
Waarom zijn de astrologische stralingen, als ze voornamelijk stoffelijk zijn, of zuiver stoffelijk zijn, niet gewoon in het elektromagnetisch spectrum opgenomen? Zullen ze dat in de toekomst ooit wel?
Ik denk niet dat ze in het elektromagnetisch spectrum worden opgenomen. Dan zou je het zo ontzettend uit moeten breiden. Op school tegenwoordig weet je nooit, hè? Ik in mijn tijd begon met veters te verkopen. Ik was DT'er. Maar op het ogenblik had ik 100 man met veters in dienst moeten hebben om een bedrijf te hebben. Nou, dat noemen ze de economische uitbreiding. Maar ik noem het wel de economische uitbreiding van de kans tot ondergang. Maar ja, laat ik daar niet over praten.
Waarop berust de zogenaamde huizenindeling? Hoe komt het dat... Of schoon de huizenindeling een kunstmatige, menselijke, door het denken geconstrueerde is, het ermee corresponderende betekenisstelsel toch klopt?
Nou, dat is heel eenvoudig. Omdat de mens een huizenstelsel heeft geconstrueerd in overeenstemming met zijn ervaringen. En daarom heb je ook heel verschillende systemen. Heb je bijvoorbeeld wel eens een Chinese horoscoop gezien? Nou, dat is een vierkant samenstel van driehoeksverhoudingen. Maar het werkt wel. Dat komt omdat de mensen op grond van hun ervaringen dus een systeem hebben ontworpen waarbinnen de gegevens van die ervaringen eenvoudiger konden worden uitgedrukt. Dat is natuurlijk niet modern hoor. Tegenwoordig zoek je naar een methode om eenvoudige gegevens ingewikkeld uit te drukken in de hoop dat niemand ze snapt. Dat is heel graag.
Werken de astrologische invloeden ook op dieren en eventueel planten op dezelfde wijze in als op mensen?
Op een dier werken ze in, zoals op een dier. De inwerking is dus wel gelijk, maar de reacties die daardoor ontstaan zijn geheel anders. Kijk naar een volle maan. Het vrouwtje zet koeienogen op. En de kat die... Verschillende reacties, gelijk invloeden. Kijk naar de verschillende kruiden. Volle maan. Grootste sapverzadiging, grootste sapopbrengst. De invloed is er dus wel. Maar de verwerking is in overeenstemming met de achtergronden en de reacties van het levend wezen waarop de inwerking plaatsvindt.
Is de maaninvloed bij dieren nog groter dan de zon? Zo ja, waarom? Zijn er nog andere planeten die er relatief een grotere invloed hebben? Bijvoorbeeld Mars en Saturnus bij dieren.
De werkelijke invloed is in alle gevallen de zon. Planeten hebben dus alleen invloed door de verschuivingen die ze in de werking van de zon tot stand brengen. Dus ook niet van mezelf heb ik ook eventjes gespierd. Wanneer u dus zegt, zijn er planeten die een grotere invloed hebben dan de zon, dan kan ik zeggen nee. Wanneer u zegt, de maan heeft een grotere invloed, dan is dat inderdaad waar, in de eerste plaats. Omdat ze door haar licht bepaalde reacties teweeg kan brengen. In de tweede plaats, omdat ze door haar massa een zeer aanmerkelijke variant met grote regelmaat in de zwaartekracht van de aarde vertegenwoordigt.
Geldt iets soortgelijks ook voor planten? Dat daar bijvoorbeeld Jupiter voor groeiprocessen erg belangrijk een relatief grotere invloed heeft?
Nou, dat zou ik niet zeggen, nee. Of schoon volgens bepaald Marius geloof Jupiter vooral voor de groei van de beurs aansprakelijk is. Maar je zou het zo kunnen zeggen. Standen waarbij Jupiter positief is, de maanfase juist is en de periode van zonnebenadering van de aarde eveneens juist, zullen groeiprocessen zich in de snelste en de meest voordelige wijze voltrekken. In zoverre zijn dus bekende Zeisse kalenders wel eens een keer meer waard dan de moderne wetenschap denkt te weten.
Bloemen en planten wordt soms ook een astrologisch teken toegekend, bijvoorbeeld de chrysant, schorpioen, meen ik. Is dit zuiver associatief? Of,
Ja, dat is zuiver associatief. Ja, en als we op dezelfde manier de mensen zouden benaderen, dan zouden heel wat mensen die een ander sterrenteken hebben toch schorpioen genoemd worden.
In sommige esoterische astrologische stelsels, van Bailey bijvoorbeeld, beschouwt men ieder teken als opgebouwd uit een hiërarchie van allerlei zichtbare en onzichtbare krachten, reëel of mystificatie.
Mystiek. Mystificatie betekent bedrog zonder meer. Mystiek betekent een ontvluchten aan de werkelijkheid om in een andere werkelijkheid tot een beleving te komen waarvan je een deel van je eigen werkelijkheid kunt overbrengen.
De vorige spreker heeft onder andere duidelijk gemaakt dat astrologie ook voor de geneeskunde veel waarde kan hebben. Kunt u enigszins aangeven hoeveel? Waar ligt de grens?
Het ligt natuurlijk aan degene die ze toepast. Hè? De astrologie geeft een mogelijkheid om een bestaande diagnose juister te interpreteren en gelijktijdig de verwachtingen en de mogelijkheid tot... De verwachtingen plus de mogelijkheid tot optimale behandeling in tijd juist te placeren. Ja. Nou ja, placeren, placent, dat interesseert me niet.
Indien eigenschappen van een mens grotendeels genetisch, fysiek dus, worden bepaald, wat is dan de astrologische invloed op het karakter van een mens?
De invloed op het karakter is het stellen van een aantal basiswaarden. Bijvoorbeeld, u kunt genetisch behoren tot het flegmatische type, maar uw teken kan een vuurteken zijn. Dan zult u een flegmatiker zijn met enorme driftaanvallen. Is dat voldoende?
Sommige astrologen werken met huizensystemen, anderen doen dat niet. Wat is het beste? Welk systeem geeft het beste resultaat?
Dat ligt aan de astroloog die het gebruikt. Maar persoonlijk heb ik wel het gevoel dat je met huis uit moet kijken, zeker in de moderne tijd.
Kunt u zeggen of een te vroege natuurlijke geboorte of een te vroege geboorte door een medische ingreep het vaststellen van datum en tijdstip bij een geboortehoroscoop beïnvloedt? Wat moet in die gevallen als geboortetijdstip gelden?
Nou, ik zou zeggen, doe maar hetzelfde als je altijd doet. Ga uit van het ogenblik van geboorte. Want dat is altijd redelijk onjuist. Omdat de werkelijke beïnvloeding het best zou kunnen worden afgemeten als je het ogenblik van bevruchting precies zou kennen. Maar er zijn in dat opzicht nogal enige moeilijkheden. Onder andere dat de mensen op zo'n ogenblik geen tijd hebben om op de klok te kijken.
In verband hiermee is de zogenaamde regel van Hermes juist dat de maanstand bij conceptie overeenkomt met de ascendant bij geboorte en de ascendant bij conceptie met de maanstand bij geboorte.
Dit is een regel die nimmer volledig juist is. Het is een regel die alleen als juist kan gelden wanneer u teruggrijpt op de oude Egyptische wijze van horoscopie. En aangezien de meeste mensen niet eens meer weten wat het was, lijkt het me moeilijk om die regel nog te handhaven. Overigens is het niet van een Egyptische Hermes. Het is in feite van een onder de naam Hermes schrijvende christen van Moorse bloede geweest. En het is waarschijnlijk pas gesteld voor het eerst in het jaar 822. Hij weet veel, hè? En daarna meerdere malen aangepast.
De spreker voor de pauze Stelde dat men het geboortemoment nooit van tevoren, het tijdstip nooit van tevoren kan bepalen. En maar weet men dan zelfs het sterrenbeeld van tevoren niet eens? De zon, de hoofdinvloed?
Nou nee, dat is meer godzegende greep. Je denkt dat je waterman zult zijn en je wordt de maagd en je kunt het niet volhouden. Nou, dat verschil is wel groot. Maar je kunt illusies koesteren die stoffelijk niet te verwezenlijken zijn.
Men stelt soms ook wel, het moment van geboorte is identiek of loopt synchroon met het moment van sterven in, van het laatste vorige leven. In hoeverre is dat juist? Is dat juist?
Even hoor, de storing op de leiding. Ja. Er bestaat geen absolute synchroniteit tussen beide momenten, omdat de eigen geestelijke ontwikkeling plus de sfeer waarin men leeft en de mogelijkheden die men daar heeft tot verdere bewustwording mede bepalend zijn voor het ogenblik waarop men tot incarnatie beslist. Dat wil dus zeggen dat geen vaste periode tussen twee incarnaties ligt, maar dat deze periodiciteit uiteen kan lopen van ongeveer 9 maanden. In het geval van haastige, ja, dat is voor mij die haastige, maar ik weet er geen ander woord voor, versta me, tot 700 of meer jaren voor degenen die een niet volledige, maar wel belangrijke geestelijke ontwikkeling kunnen doormaken.
U noemde mysterieplaneten, planeten die nog niet waargenomen zijn. Welke zijn dat volgens u? Weet u of uw voorganger in welk teken ze op het ogenblik staan, een astroloog?
Ik zou het u niet kunnen zeggen. Het spijt me, ik heb al zo'n slechte leiding. En als ik dan dergelijke gegevens niet exact overbreng, dan werk ik alleen maar verwarring in de hand.
Er zijn 2 hoofdmanieren van het tekenen van een horoscoop. De methode van gelijke tekens en die van de gelijke huizen. Verdient een van beide een duidelijke voorkeur, volgens de geest?
Zover ik na kan gaan, niet. Ik zeg u nogmaals, ik heb op het ogenblik een sterk gestoorde verbinding.
Betekent het gelukspunt in het tweede huis dat het geluk in het huiselijke en in het bezit gezocht moet worden of dat er juist afstand van moet worden gedaan?
Geluk kun je alleen daar vinden waar je het niet zoekt. Zou je dus in je huis zoeken, dan is dat voor jou een ongeluk. Het betekent alleen dat de invloed die in een pars fortuna ligt, de invloed die in het pars fortuna wordt aangeduid, werkzaam is vanuit het beginsel van het huis waarin het zich bevindt. Dit afhankelijk van de gradenstand, zodat bij benadering van een opvolgend huis ook dit volgende huis in de werking mededeelt. De projectie vindt meestal plaats in het tegenovergelegen huis. Dit is echter niet zonder meer zeker.
Kunt u de hoofdkrachten, zon, ascendant, eventueel maan, noemen van, in zover bekend, enkele groten, Jezus, Boeddha, Mohammed, Lao Tse.
Nou, laten we dat dan maar buiten beschouwen laten. Ik zit op het ogenblik te worstelen, jongens. Ik dacht, ik moest een paar vragen beantwoorden. En wat moet ik doen? Spieken. Hé, ik ben gewoon de speaker van de avond.
Men kent soms tekens toe aan landen en ook aan steden. Waarschijnlijk gebeurt dit ook zuiver associatief, zonder een reële ondertoon?
Ja. De toekenning van tekens aan landen is meestal in overeenstemming met het historisch punt van ontstaan als zelfstandigheid. Hierbij speelt dus berekening mee een rol. Associatief zijn eerder beelden als bijvoorbeeld de adelaar voor de Verenigde Staten, die over het algemeen eerder een gier is, en de beer voor Rusland, waar inderdaad zeker is dat zeer vele mensen beren hebben.
In het verleden werd in de astrologie veel gewerkt met de zogenaamde Arabische punten. Veel van de kennis hierover is teloor gegaan en niemand weet heden ten dagen wat ze werkelijk inhouden. Misschien dat er vanuit uw kant nog enige kennis over is. Kunt u iets vertellen?
Die vraag had u aan de eerste spreker moeten stellen. Voor mij wordt het te moeilijk om daar een direct contact over op te nemen.
Een spreker van de orde vond het werken met vaste sterren in de astrologie erg belangrijk. Echter aan 90% van de vaste sterren wordt een ongunstige of noodlottige betekenis toegeschreven. Iets wat volgens mij niet reëel is. Werken deze vaste sterren inderdaad vaak zo negatief of noodlottig?
Ze werken niet negatief.
Vaste sterren...
Sorry, nee, wacht even. Sorry. Wat ik hierdoor krijg kan onvolledig zijn, maar het luidt. De werking van deze sterren is niet altijd negatief, ongeacht de daaraan toegekende betekenis. Men kan echter deze sterren en hun invloed binnen het kader van de planetaire invloeden van het zonnestelsel beschouwen als een fijnregeling, waardoor onder meer tijdsbepaling veel juister kan plaatsvinden. En bij het gebruik van 3 of meer vaste sterren als oriëntatie is het zelfs mogelijk een bepaalde invloed binnen ongeveer 20 minuten in de tijd te placeren. Hij zit maar te placeren.
Vaste sterren zijn subtiel in hun invloed. Is het zo dat mensen met een bepaalde instelling of levenswijze gevoeliger voor deze invloeden zijn?
Ik geloof niet dat instelling of leefwijze daarbij belangrijk zijn, maar het is wel zeker dat mensen met een bepaalde innerlijke toestand soms zeer sterk reageren op bepaalde sterren. Voldoende?
Waarom zijn er tegenstellingen? Een vraag buiten het onderwerp.
Tegenstellingen zijn er omdat een vergelijking voor de mens de enige mogelijkheid tot herkennen is. Hoe wilt u weten wat mooi is als u niet weet wat lelijk is?
En wat is lelijk en wat is mooi?
Dat zal ik u heel gauw zeggen. Lelijk is al datgene wat jij niet waardeert en mooi is datgene wat je beter acht dan het andere. Dat is een hele mooie definitie. Ofschoon sommigen het misschien lelijk van me vinden dat ik het zeg. Maar in feite is mooi de uitdrukking van een zeker begeren of beleven, waardoor de mens tijdelijk probeert te ontkomen aan een werkelijkheid die hij niet lelijk durft te noemen, omdat anders men het te mooi zou vinden. Denk erover na, het klopt.
Wat is het? Het is verband tussen in hoeverre wordt erfelijkheid door astrologie aangegeven?
Erfelijkheid wordt door de astrologie niet aangegeven, alleen de beïnvloeding waardoor de erfelijkheid in een zekere richting kan worden omgebogen.
De vorige spreker noemde Mars, Venus, Mercurius en Jupiter vooral van belang voor eigenschappen van het stoffelijk lichaam. De maan in mindere mate, vanwege wat had meer effect op psychische eigenschappen. Maar de zon is toch ook uitermate belangrijk voor het stoffelijk lichaam. De zon zelf.
De zon is altijd belangrijk en op elk terrein. Als ik het zelf zou mogen zeggen, iedereen in het bedrijf is belangrijk, maar de directeur blijft de baas.
Een van de sprekers vertelde eens dat aan de bovenloop van de Ganges tegen de Himalaya's aan enkele dalen zijn waarin in het verleden vrij hoge krachten geplaatst zijn. Wordt hier de buurt bedoeld, rondom Simla en Mandi of eerder Haridwar en Dehradun of meer de buurt van Almora en Nainital? Zijn de krachten in tempels geplaatst?
De krachten zijn niet in tempels geplaatst. U zou het beste kunnen zoeken vanuit Almora.
Om een geestelijke kracht gedurende langere tijd op een plaats werkzaam te laten zijn, moet men zich instellen op de vormloze sferen. Hoe kan een groep van 4 personen die in meditatie een gezamenlijke afstemming op een van de vormloze sferen bereikt, ook deze invloed op de plaats van meditatie vestigen of verankeren, zodat daar ook blijvend deze afstemming aanwezig zal zijn?
Probeer eenvoudig, op het ogenblik dat je begint met elke meditatie, je één te gevoelen met je omgeving, dan zal al datgene wat je dus ervaart, ook wanneer je het niet volledig kunt beseffen, in die omgeving zonder meer mede worden vastgelegd.
Bestaat er in de geest een groep geheten volgelingen van Benedictus in een van de zomerlandsferen die zich bezighoudt met het maken van tochten naar duistere sferen om er entiteiten uit te halen? Uit wat voor entiteiten bestaat de groep? Hoe bouwen ze zo'n reddingsactie op?
Ja, nou vragen jullie me heel veel. Een dergelijke groep zou wel bestaan, te bestaan er nogal wat. Je lopen van kruisridders tot mensen in maanpakjes toe. Al deze groepen stellen zich ten doel entiteiten te redden, omdat ze hiermee op welke wijze dan ook een eigen gevoel van schuld of onvolkomenheid proberen uit te boeten. Wat een geluk is voor degenen die in die duistere sfeer toevallig rijp zijn om omhoog te gaan. Wanneer we dus verder vragen wat voor soort entiteiten het zijn die die groepen samenstellen, kun je zeggen. Ze hebben gemeenschappelijk meestal een schuldgevoel. Daarnaast gemeenschappelijk een zekere kracht en een zeker vertrouwen. En daarnaast een helper of leider uit een hogere wereld die hen inspireert en hen leert hoe ze op de juiste wijze genoemde reddingen kunnen verrichten. En dat laatste weet ik hoor. En ik heb zelf ook zo'n groepje gehad de tijd. Maar ik zit op het ogenblik weer ergens anders. Wegens enorme drukte zit ik nou bij het Midden-Oosten aan de kassa.
Waren de apostelen elk van een verschillend astrologisch teken? Bijvoorbeeld Bartholomeus de stier, het ongelovige Thomas maagd.
Ik heb het ze nooit gevraagd, dus. Ik weet het eerlijk niet. Ik denk dat als je het hen zou vragen, zou zeggen, wat maakt een sterrenbeeld uit wanneer je Jezus hebt gekend? En ik denk dat ze nog gelijk hebben ook.
Er moet in het verleden, ver verleden, een natuurrit te bestaan hebben waarbij gezocht werd naar de harmonieën met natuurgeesten. Hierbij werd in een groep de 4 basiswaarden van het leven lichamelijk uitgebeeld. Namelijk opkomst, openbloei, neergang en inkrimping. Enkele vragen. Weet u iets over het ontstaan en ontwikkeling van deze riten?
Ik weet er wel iets over, ja, maar niet veel.
In welke periode werd deze vaak gebruikt en waar?
Wanneer we teruggaan tot ongeveer 15.000 jaar geleden, dan is die rite reeds aanwezig. En het laatste gebruik van die rieten volgens de oude normen vindt op het ogenblik nog in bepaalde delen van India plaats. Dus het is een tamelijk lange geschiedenis.
Met welke instelling of afstemming moet dit proces volbracht worden?
Dat is niet zo te zeggen. Er hoort een rituele voorbereiding bij. Er hoort daarna een ritueel samengaan bij. Deze dingen moeten precies volgens de juiste methode, met de juiste achtergrond, met de juiste gedachten volbracht worden, wil het geheel zinrijk zijn.
Is MS te genezen en heeft voeding hier ook invloed op?
MS?
MS, multiple sclerose.
Ja, multiple sclerose, ja. Voedingswijze kan in de beginfase enige invloed hebben en kan een remmen van de verschijnsel wel degelijk ten gevolge hebben. De verdere behandeling is voortdurend verder gaan met spieroefening en beheersingsoefening, eveneens een vertraging van de ontwikkeling. En zover mij bekend, maar ik weet ook niet veel, zijn ze op het ogenblik bezig met een behandelingswijze waarbij men onder andere met bestralingen werkt met bepaalde hoge frequenties. En het schijnt dat daarmee een stilstand absoluut bereikbaar is. Van een terugdraaien van eenmaal bestaande verschijnselen heb ik nog niet gehoord.
Wat is epilepsie en wat is hier zo goed als mogelijk tegen te doen?
Epilepsie! Het is ook nog leuk, kom je terug naar de aarde om geestelijke lering te geven. Eerst zit je een half uur te spieken en dan merk je dat je nog verkouden bent ook. Ik ga gauw weer terug naar mijn eigen wereld, geloof me dat. Wat was de vraag ook weer?
Even spieken. Even spieken. Wat is epilepsie, vroeg iemand. En wat is hier zo goed als mogelijk tegen te doen?
Epilepsie komt in verschillende vormen voor. Over het algemeen is het een wegvallen van beheersing, waardoor bepaalde automatische functies onbeheerst gaan reageren. Het resultaat zijn vaak kramptoestanden, eventueel gepaard gaande met enorme bloedstuwingen, maar dit laatste is niet altijd noodzakelijk. Tegen epilepsie bestaan verschillende middelen. Een van de meest eenvoudige is: wind je niet op. Leef regelmatig. Als dat niet het geval kan zijn, bestaat er de hulp die je kunt krijgen met bepaalde medicaties. En als ook dat u nog niet voldoende is, bestaat er de mogelijkheid om jezelf zogenaamd op te laden. Maar dan denken de anderen wel dat je gek bent. Want dan moet je een batterijtje op je rug hangen met de ene pool, de minpool. En je stuit en de bovenste pool tegen je bovenste nekwervel. Hierdoor ontstaat namelijk een prikkeling en versterking van stroom in de ruggengraat, welke de mogelijkheid van kramp en dus onbeheerstheid aanmerkelijk vermindert.
Hoe groot is de onderlinge krachtsverhouding der planeten eigenlijk, globaal genomen, volgens u? Als u een percentage zou geven van iedere planeet, aan de belangrijkste.
Nou, dat weet ik eerlijk niet. Wat de aarde betreft is het namelijk niet alleen een kwestie van massa, maar ook nog van nabijheid. En daarbij gaat het dan bovendien nog om de eigen fluctuaties van het eigen veld, die ook meetellen, en die zijn voortdurend variabel. Maar bijvoorbeeld Jupiter heeft over het algemeen, volgens mijn idee, onder de planeten de grootste kracht als we de zon niet als planeet tellen. In dit opzicht.
Associeert u of uw voorganger de planeet Pluto bij het teken Schorpioen of bij de Ram?
Nou, ik associeer hem nergens. Pluto is de heer der onderwereld. Oftewel de brenger van de rechtvaardigheid, precies zoals je het wil. Scheelt niet veel van elkaar, hoor. En voor de rest zou ik zeggen, hij is sterk afhankelijk van het sterrenbeeld waarin hij staat, ten aanzien van zijn functie, terwijl hij verder bijzonder sterk kan worden beïnvloed door zijn eigen stand ten aanzien van de Mars. Dus zou ik zeggen, Pluto heeft meer in zijn Mars dan een schorpioen alleen.
Is u de hoofdinvloed bekend van het tsaristische Rusland en het latere communistische, Sovjet-Unie. En dezelfde vraag...
Spijt me, die leiding die is ondertussen onderbroken. Durft er geen commentaar op te geven. Als je het mij vraagt, zou ik zeggen... De Russen zijn Amerikanen die het kapitalisme helaas naar de staat hebben overgebracht.
We zijn door de schriftelijke vragen heen.
Mag ik misschien nog een vraag stellen? In wat voor geestelijke toestand verkeert iemand die jarenlang in een coma leeft?
Nou, die is geestelijk voortdurend op stap. En daarom is het niet erg redelijk om een lichaam dus kunstmatig in stand te houden. En daardoor de geest eigenlijk voortdurend aan een elastiekje terug te trekken wanneer je verder zou willen gaan. Tenzij je zeker bent dat een absolute genezing zonder enige hersenschade bereikbaar is.
Maar hoe weten wij wat we in zo'n geval met zo iemand moeten doen?
Wanneer afwijkingen en cefalogram optreden, wanneer verder voortdurend kunstmatige middelen nodig zijn om het lichaam in leven te houden, kan men het best deze niet meer toepassen. Dus niet het lichaam doden, maar bijvoorbeeld kunstmatige beademing, kunstmatige voeding en dergelijke onderbreken.
Dank u wel.
Uw antwoorden suggereren dat u van astrologie wat minder weet dan de spreker voor de pauze. Is dat een kwestie van studie of waar zitten die verschillen?
Nou, heel eenvoudig. Ik heb in mijn laatste incarnatie de handel geweest, gezeten.
Peters.
En de incarnatie daarvoor ben ik kastelein geweest. En de incarnatie daarvoor was ik een soort priester. Nou, B om het precies te zeggen, maar dus van het ouderwetse slag. Hè? Van de slaapkamer als biechtstoel, bij wijze van spreken. U zult begrijpen dat ik mij in deze functies niet bepaald met astrologie heb bezighouden. En sinds ik in de geest ben, heb ik eerst veel aan mezelf moeten werken. En nu heb ik voldoende werk aan anderen, zodat dergelijke dingen me in feite minder interesseren. Nou, daar zijn we dan.
Dan weet ik er toch nog aardig wat van af.
Ik heb erg veel zitten spieken. Dat heb ik al gezegd.
Waarom is de eerste spreker voor de pauze dus en niet na de pauze teruggekeerd om die reden?
Omdat hij ondertussen alweer wat anders te doen heeft. Dat is ook de reden dat op het ogenblik de verbinding verbroken is. Hij is namelijk op het ogenblik weer ergens anders bezig met een ochtendseance. Kunnen jullie je niet voorstellen, maar het is nog zo.
Mag ik uit uw antwoord afleiden dat je dus de meeste kennis vergaart hier op aarde en niet straks?
Belangstelling en kennis vergaar je op aarde. Daar waar belangstelling en kennis parallel lopen, worden zoveel gegevens meegenomen in het geestelijk bestaan dat men zich verder daarmee kan bezighouden. Ik heb dat nooit gedaan. Het is broeiend, hè? Maar terwijl ik toch een goed koopman ben geweest. Ik heb zelfs een boerenfetus verkocht voor zijn zondagse klompen. Ik ga dood. Niemand die een veter wil hebben. Ah ja. Nee, ik kwam meer uit deze buurt, maar ik ging verder tot Alkmaar en Hoorn. Ik had een tamelijk vaste wandelroute. Ik kwam ongeveer 1 keer per 6 maanden, want anders kon je bij die gierige bliksems toch niks doen. Zo, en naar deze persoonlijke informatie. Wordt het tijd om te gaan sluiten? En dat doe ik dan maar weer in samenwerking met een ander. U geeft 3 woorden, ik bouw er op een slot deze.
Veters.
Ja. Een vrouw naar maart.
Mercurius.
Mercurius.
China.
Ah, nou niet kwalijk. Wil u zeggen dat Mercurius met Venus een gelukspunt in het logement vindt? Maar goed. We zullen proberen er wat van te maken. De mens bekijkt de hemeltent als een soort kosmisch logement. Hij wil zijn eigen kamer hebben, bediening en ook wat bezit. En is er iets wat hij niet wil, dan is het, nou ik meen wel dit. Hij wil zijn eigen gelukspunt hebben, dat hij een ander beslist dan niet gunt. Hij wil in zichzelf alles bepalen. Maar een ander verwijt hij zijn onbesef. Terwijl hij zichzelf probeert te verheffen op dat wat hij niet in werkelijkheid is. Dat is, mijn vrienden, een heel groot gemis. En wilt u dan geestelijk verder streven en kunt u het niet in het geestelijk leven? Ik zeg u, mens, reïncarneer. Maar als handelaar in veters en niet als meneer. Als Mercurius volgeling, half koopman, half dief, die het leven wel kennen en het leven heb je dan. Of je het beseft of niet, toch lief. En dan kun je eindelijk je gewennen aan het leven onder die hemeltent, waarin je deel van alle sterren en deel van alle krachten bent. Dan zoek je niet meer te logeren en geef je wensen niet aan God. Probeer de wereld niet te wijten dat wat je ziet als bitter lot. Dan leer je uit de kracht te leven. En met die kracht steeds te bestaan. En dan, mens, eindigt pas je streven. Kun je in vrede verder gaan. Zo. Dit was door ondergetekende gefabriceerd aan de hand van uw onmogelijke uitdagingen. Heeft iemand er bezwaar tegen, dan spijt het me zeer, maar dan moet je maar denken. Als je dat krijgt wat je aan een ander geeft, verdien je zelf wat je beleeft. En daarmee neem ik een afscheid van u en wens u desondanks een zeer goede avond, gezegende nachtrust en met een beetje geduld zelfs een zonnige tijd.
Dank u wel.